Hoi, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Breikind podcast. Deze keer is het even een totaal ander soort aflevering dan normaal, omdat ik hem iets persoonlijker ga maken. Dus in deze aflevering ga ik het vooral hebben over ik als moeder en ook over hoe mijn opvoeding is geweest toen ik zelf een kind was. En dat allemaal naar aanleiding van het artikel, of beter gezegd de rubriek, die deze week is verschenen in het Ouders van Nu magazine. Het is een 2-pagina groot artikel. En een aantal weken geleden zijn zowel mijn moeder als ik daarvoor geïnterviewd. Dus mocht je het magazine van Ouders van Nu in huis hebben, omdat je bijvoorbeeld abonnee bent, blader dan snel naar pagina 102 en 103. Want daarin zie je ook een foto van mij met mijn kinderen en een foto van mijn moeder met mij vroeger. En het grappige is trouwens dat ik onwijs veel lijk op mijn zoon. Op mijn peuter van 3 jaar. Dus toen hij vandaag voor het eerst het tijdschrift ook zelf zag, toen zei hij, hey mama, dat ben ik. Terwijl dat dus een foto is van mij met mijn moeder. Dus dat is super leuk. Maar 2 pagina groot in de Ouders van Nu. Een aantal weken terug werd ik daarvoor benaderd. Eigenlijk alweer een aantal maanden terug. En toen vertelde de redacteur over deze rubriek. En deze rubriek is speciaal bedacht om een kijkje te geven in iemands ouderschapsleven. En dan vooral om te kijken of de opvoeding die ik nu aan mijn kinderen geef, of dat heel anders is dan hoe ik zelf ben opgevoed. Nou, dat vond ik natuurlijk superleuk om aan mee te werken. En voor ouders van nu was het ook heel erg leuk om natuurlijk ook te zien hoe ik als opvoed, oudercoach, hoe ik daarin sta en ook wat mijn visie op het ouderschap is. En mijn moeder vond het eigenlijk ook direct hartstikke leuk om hieraan bij te dragen. Dus zij had meteen zoiets van, nou, helemaal goed, laat maar weten wat ik moet doen en ik werk lekker mee. Dus zodoende, ik ga gewoon lekker vertellen. Ik ga natuurlijk niet het hele artikel voorlezen. Daarvoor zal je echt even het magazine moeten kopen. Maar ik ga in ieder geval wel een aantal dingen die erin staan toelichten, zodat je iets meer te weten komt over mij als moeder en ook natuurlijk over mijn persoonlijke visie als het om de opvoeding gaat. Want ik denk dat dat wel even belangrijk is om van tevoren te vermelden dat elke ouder heeft natuurlijk een eigen visie, een eigen manier van hoe hij of zij zijn of haar kinderen groot wil brengen. Dat heeft iedereen, of je daar nou heel bewust mee bezig bent of niet. Je doet toch bepaalde dingen omdat dat vroeger ook gebeurde. Dus omdat je dat echt hebt overgenomen van je ouders. Of doordat je daar wel heel erg zelf over na hebt gedacht. En nou, zo heb ik dat natuurlijk ook. Betekent niet dat ik de ouders met wie ik werk een soort van opleg dat zij het moeten doen zoals ik het doe. Dat vind ik altijd even belangrijk om te vermelden. Ik spoor alleen ouders aan om daar goed voor zichzelf over na te denken en om vanuit die keuze de rust en verbinding terug te krijgen in hun gezin. Maar vandaag gaat het dus echt even over hoe ik het persoonlijk aanpak met mijn kinderen en hoe mijn ouders mij dus vroeger hebben opgevoed. Nou, allereerst leuk om te weten dat mijn moeder kraamverzorgende is. Dus wij werken alle 2 met ouders. En waar ik ook niet mijn carrière ben begonnen als kinder/oudercoach, is mijn moeder haar carrière ook niet begonnen als kraamverzorgende. Dus dat is al een grappige overeenkomst. Ik zelf heb hiervoor een carrière gehad in het bedrijfsleven, waar ik onder andere professionals heb gecoacht en als project- en community manager heb gewerkt. Er is altijd wel 1 rode draad in te vinden en dat is dat ik professionals op weg hielp in hun carrière. En dat doe ik nu met ouders. En het leuke voor mij is dat ja, voordat ik eigenlijk mijn carrière startte als kinder- en oudercoach en voordat ik daar opleiding en diploma voor behaalde, deed ik dus wat ik nu doe voor professionals. En ik merk ook dat ik daardoor nog steeds heel veel werkende, ambitieuze ouders aanspreek. Dus de meeste van mijn klanten, dat zijn mensen die zelf ook, dat hoeft niet per se in het bedrijfsleven te zijn, maar het zijn vaak allemaal werkende ouders. Die dan alle twee werken, bedoel ik. En ja, ik denk dat dat ook wel voor een gedeelte te maken heeft met mijn achtergrond daarin. Het coachen ook van professionals en het op weg helpen van professionals in hun carrière. Dus dat is leuk. En mijn moeder, die werkte vroeger ook in een hele andere sector. En die is nu dus op 40-jarige leeftijd ongeveer. In het magazine staat het exacte leeftijd. Ik zal eens kijken of ik dat terug kan zien. Nou ja, dan moet ik het even helemaal voorlezen. Het is een behoorlijk artikel. Maar in ieder geval, zij is dus ook op tussen haakjes latere leeftijd. Ik op wat minder latere leeftijd. Ik was nog gewoon in mijn 20e jaren. Maar mijn moeder dus in haar 40e jaren omgeschoold tot kraamverzorgende. En nou, het leuke is dat mijn moeder ook mijn beide keren bij mij heeft gekraamd. Dus zowel bij mijn zoon van 3 als bij mijn dochtertje van 1. Toen zij werden geboren, was mijn moeder de kraamverzorgende. Iets wat je ook in het artikel terugleest, is dat ik tijdens mijn eerste zwangerschap en kraamtijd bij mijn ouders in huis woonde. Dat is ook wel leuk om toe te lichten, want op dat moment woonden Jonathan en ik samen in Haarlem. Hadden we een heel leuk, nou, fijn koophuis. Maar toen kwam er wat nieuws op ons pad. Een nieuwbouwwoning in Heemstede. En ja, dat was echt helemaal ideaal. Een prachtig huis met, nou ja, natuurlijk de mogelijkheid om het helemaal te stijlen en in te richten zoals je zelf wilt, omdat het nieuwbouw is. En heel kindvriendelijk. Zo was de straat waarin we kwamen te wonen autovrij. Als een speelplaatsje voor de deur, konden dus geen auto's komen. Dus nou ja, ideaal. En dat was vlak voordat ik zwanger raakte van Daniel. Toen, ja, wisten we, toen hadden we dat huis gekocht, ons voor ingeschreven. En toen zou het nog 1,5 à 2 jaar duren voordat het af is. Want ja, het moest nog gebouwd worden. Dus dat vonden wij ook helemaal prima, want we woonden nog hartstikke lekker in Haarlem, vlakbij het centrum, van alle gemakken voorzien. Dus nou, dat was eigenlijk perfect voor ons. In Haarlem hadden we overigens een heel erg fijn huis en vooral boven was ruim. We hadden, moet ik even goed zeggen, 2 slaapkamers op de eerste verdieping en een best wel ruime zolder boven. Maar beneden, ja, je zou het eigenlijk echt even moeten zien. Want als ik nu zeg dat beneden klein is, dan denk je, nou, dat zal wel mee zijn gevallen. Maar het was een soort wat gekkere constructie. Wij vonden beneden zelf, ja, aan de toch wel wat te kleine kant om echt een heel gezin in te laten opgroeien. En die wens was er toen wel al. Dus vandaar dat we toen om ons heen keken naar iets nieuws. Maar dat neemt niet weg dat we daar onwijs fijn hebben gewoond in onze eerste, nou ja, ik wil bijna zeggen jaren dat we samen waren. Want we kochten al best wel snel nadat wij een relatie hadden. Volgens mij, ja, ik ben nooit zo heel goed in data, maar volgens mij ongeveer 1,5 jaar nadat we een relatie kregen. En dat was dus best wel snel. Tenminste, zeker voor onze leeftijd. Ik was toen, ja, moet ik dat ook even goed zeggen, nou, begin 20. Ben jij begin halverwege 20? Jong in ieder geval, maar dat heeft hartstikke goed uitgepakt. Dus nou ja, dat is superleuk. Maar lang verhaal kort, we hadden dat nieuwbouwhuis gekocht. En ja, je wilde natuurlijk, wij wilden geen risico lopen wat betreft de verkoop van het huidige huis waar we toen in woonden. En ja, het was natuurlijk ook dat we daardoor een soort van dubbele hypotheek moesten betalen. Of nou ja, het was niet letterlijk het dubbele, maar we betaalden natuurlijk al voor het nieuwbouwhuis. En we hadden nog de hypotheek lopen van ons huis waar we toen in woonden. Dus toen besloten we het wel wat eerder te koop te zetten, zodat we de tijd die we konden overbruggen tussen het ene en het andere huis bij mijn ouders zouden gaan wonen. En nou, dat is natuurlijk al een heel grappig verhaal, want als aan heel veel mensen aan wie ik dit vertel, die denken echt van, oh, dit meen je niet, bij je ouders wonen. En helemaal naar Jonathan, naar mijn man toe, van je gaat toch niet bij je schoonouders wonen? Dat was echt nou, ongeveer de meest gebruikelijke reactie als we dit aan mensen vertelden. Maar dat gingen wij wel doen. En mijn ouders waren ook zo lief om ons twee, ja, Joon en mij, te ontvangen. We wisten toen natuurlijk nog niet voor hoe lang dat exact zou zijn. Had natuurlijk te maken met de verkoop van ons huis, maar ook met ja, hoe snel het nieuwbouwhuis af was. Maar zij waren eigenlijk al direct zo van, nou, kijk maar voor hoe lang het nodig is. Je krijgt gewoon weer je oude kamer, die ik toen had toen ik nog bij mijn ouders woonde, krijg je terug. En ja, daar kunnen jullie dan met z'n tweeën slapen. En mijn ouders hebben een grote woonkamer. Dus we wisten wel van, sowieso een appartement wonen mijn ouders, een ruim appartement. Dus ja. We wisten dat we daar wel ook lekker ons eigen plekje konden hebben. En de band met mijn ouders is ook supergoed. Zowel ik met mijn ouders, maar ook Joon met mijn ouders. Dus we wisten meteen wel dat dit gewoon helemaal goed zou komen. Nou, en dat gebeurde ook. Nadat we ons huis hadden verkocht, gingen we... Moet ik het even goed zeggen. Toen het huis bijna was verkocht, toen raakte ik zwanger. En dat was natuurlijk nog wel even een soort van extraatje. Want we hadden mijn ouders gevraagd om daar met z'n tweeën te wonen. Maar we hadden natuurlijk nog helemaal niet gehad over eventueel een baby die daarbij zou komen. Dus nou ja, ik raakte zwanger. En je vroeg toen nog wel even aan mij van, oh, wat zullen je ouders er dan van vinden dat we dan met z'n drieën komen straks? Dus ik zei al, nou, ik denk dat ze dat wel heel erg leuk vinden. Ik wist dat hun droom altijd wel was om opa en oma te worden. Ik heb nog één jonger zusje en mijn ouders waren nog geen opa en oma. Dus ik zou echt de eerste zijn van de familie. En dat gebeurde dus ook. Dus eigenlijk vlak voordat wij daar gingen wonen, kwam ik met het nieuws van ja, pap en mam, wij komen niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. En dat vingen zij onwijs goed op. Ze vonden het eigenlijk wel heel speciaal. En het leuke is dus ook dat mijn moeder kraamverzorgende is. Dus ik ben uiteindelijk in die periode dat we daar woonden ook bevallen. Niet in dat huis, maar in het ziekenhuis, omdat dat ook mijn wens was. Mijn bevalling was uiteindelijk ook medisch geworden. Dus ik had hoe dan ook uiteindelijk naar het ziekenhuis gemoeten. Maar dat was al mijn intentie vooraf. Dus gelukkig was ik er al op dat moment. En eigenlijk een paar uur daarna, toen gingen we naar huis met een babytje. En dat huis was dus bij mijn ouders thuis. En om het nog wat gekker te maken, is dat allemaal gebeurd op 3 maart 2020. Toen is ons zoontje geboren. En ik denk dat iedereen zich die periode kan herinneren. Want dat was een week voordat heel het land op slot ging door corona. En ja, dat was natuurlijk bizar. Want wij waren net ouders geworden van ons eerste kindje. We woonden bij mijn ouders in huis. Mijn man, Jonathan, werkte letterlijk vanuit de commode. Want mijn vader werkte natuurlijk thuis. Mijn moeder is kraamverzorgende, dus die moest wel nog op pad. Maar ja, we hadden natuurlijk gewoon verwacht dat Jonathan gewoon naar zijn werk kon gaan. Maar dat kon niet. Dus dat was echt elke keer een soort van puzzelen met waar ons newborn baby ging slapen en waar Joon dan ging werken. En nou ja, had natuurlijk ook heel veel impact op de kraamvisite die we konden ontvangen. Omdat iedereen dat natuurlijk had in die coronaperiode. Dus dat was bizar. En voor mijn ouders, uiteraard wel weer des te specialer, dat wij bij hun in huis woonden. Want dat hadden we natuurlijk nooit van tevoren kunnen bedenken, dat betekende dat zij nou ja, zoveel bij onze baby konden zijn. Zoveel bij hun kleinzoon. Waar eigenlijk niemand anders heel veel op bezoek kon komen. Simpelweg omdat dat op dat moment nog echt te gevaarlijk leek te zijn. Dus met anderen was het vooral buiten afspreken en op afstand. Nou ja, ik denk dat we ons allemaal nog kunnen herinneren hoe die tijd was. En ondertussen konden mijn ouders het allemaal van super dichtbij meemaken. Voor mij ook heel speciaal natuurlijk. En ja, we hebben er met elkaar ook wel echt een feestje van gemaakt van die hele periode. Ik heb uiteindelijk 9 maanden bij mijn ouders gewoond. En ik zeg ik, maar Jonathan, mijn man dus ook. En een aantal maanden daarvan was Daniel, onze oudste zoon, daar dus ook bij. En een heel groot gedeelte van de tijd dat we daar woonden was het dus corona. En daar hebben we echt iets heel speciaals van gemaakt met elkaar. We gingen elke week restaurantjes spelen, zoals we dat noemden. Dus mijn ouders wonen midden in het centrum van Haarlem. En nou, die hadden natuurlijk alle restaurants in Haarlem. Hadden allemaal acties met afhalen. Dat je 3 gangen menu's thuis kon opwarmen of maken. En wij gingen nou elke week weer een ander restaurant supporten om dat af te halen. En dan hadden we de hele tafel gedekt. En dan ja, gingen we echt doen alsof we in een restaurant zaten. Dus ja, dat koester ik enorm. Ondanks dat ik het ook een hele heftige periode vond. Dat lees je ook terug in het artikel van Ouders van Nu. Dat ik nou ja, ook onwijs bang was voor die hele corona-pandemie. Ik dacht echt, en dat is ook een quote uit het magazine. Ik dacht echt dat op het moment dat ik een stoplicht aanraakte. Het knopje van een stoplicht. Dat ik corona kon krijgen en dat we daar allemaal dood aan zouden kunnen gaan. Zo ja, beangstigend vond ik het. En dat klinkt nu in alle wetenschap die we nu hebben natuurlijk heel erg overtrokken. Maar dat was het toen niet. En ik was natuurlijk toen een ja, net nieuwe moeder met een heel klein babytje. En ja, heel veel mensen die wilden natuurlijk nou, mijn kindje vasthouden en zien en tegelijkertijd was er heel veel berichtgeving over dat je absoluut niet te dicht bij elkaar in de buurt mag komen. Dat het heel gevaarlijk is. Dus dat gaf natuurlijk onwijs veel emoties bij mij. En ja, het was dus een onwijs gekke periode. Maar terugkijkend voor ons dus ook een hele speciale. Dat allereerst. En wat ook terugkomt in het magazine, wat ik wel echt leuk vind om ook te benoemen, is nou ja, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier opgevoed en ik kan echt wel zeggen dat een groot gedeelte van hoe ik ben opgevoed ja, mee is gegaan met de manier waarop ik mijn kinderen opvoed. Mijn ouders lieten mij en mijn zusje, ik heb dus een 4 jaar jonger zusje, ik ben zelf 30 en mijn zusje is 26 en wij zijn zelf opgegroeid in een klein dorpje. Dat dorpje heet Vogelenzang. Ik denk niet dat heel veel mensen dat wat zegt. Maar het is een klein ja, dorpje vlakbij Haarlem. En ja, dat is een super veilig boerendorp, kan ik bijna zeggen. Dus wij woonden ook destijds in een doodlopend straatje. Wij konden spelen op straat. Alle vriendjes en vriendinnetjes woonden in de buurt. Ik zat op een basisschool met 11 kinderen in een klas. Dan waren het wel combinatieklassen waardoor het er 22 waren. Maar het was allemaal super klein en vertrouwd. En als ik daar nu zo op terugdenk, dan ja, hebben wij, Jonathan en ik, er ook wel heel bewust voor gekozen om in een dorp te wonen. En we wonen nu toevallig, of misschien ook wel niet toevallig, in een dorpje ernaast. Dus ja, zo hebben we toch eigenlijk wel een stap genomen in hoe ik zelf ook ben opgegroeid. En Jonathan ook. Hij is ook in een dorp opgegroeid. Iets groter dorp wel dan Vogelenzang. Iets meer faciliteiten. Maar heel erg te vergelijken met het dorp waar we nu wonen. We wonen nu in Hillegom. Het zegt vaak mensen iets meer. Dus in de Borrestreek is Vogelenzang overigens ook. En ja, daar wonen we super fijn. Ik vond het wel een ja, grappig inzicht om Omdat het toch wel een bewuste keuze voor ons is geweest om naar een dorp te gaan. Omdat we dat zelf als kind heel prettig hebben ervaren. En dit ook zo voor ons zien voor onze eigen kinderen. Ja, en ik zei al dat mijn ouders ons altijd vrij hebben opgevoed. In het artikel heeft mijn moeder ook in het interview aangegeven dat ze het ook heel erg belangrijk vond dat wij altijd eerlijk waren. Dat we niks stiekem hoefden te doen. Dus er mocht ook altijd best wel veel bij ons thuis. Zolang we maar eerlijk waren. En ik kan je ook zeggen dat we dat altijd zijn geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad als kind zijnde dat ik dingen stiekem hoefde te doen. Of dat ik iets niet tegen mijn ouders kon zeggen. En dat betekent niet dat er nooit dingen gebeurden waar ik me door schaamde. Of dat ik nooit dingen heb gedaan die echt niet mogen, want dat heb ik wel. Maar ik voelde wel altijd dat mijn ouders achter mij stonden. Ik voelde altijd dat ik met alles bij hen terecht kon. Dat ze heus niet altijd het eens waren met de keuze die ik had gemaakt. Maar wel dat ze er altijd op liefdevolle wijze met mij naar een oplossing zouden zoeken. Hetzelfde geldt voor mijn zusje. En dat vind ik heel erg mooi. En dit neem ik eigenlijk wel heel erg bewust ook mee in mijn eigen opvoeding richting mijn kinderen. Ik vind het heel erg belangrijk om nu, zelfs nu mijn kinderen nog heel jong zijn, om aan te geven dat er geen geheimen bestaan. Ik wil dan ook absoluut niet dat er tegen mijn kinderen wordt gezegd van, oh, maar dat is ons geheimpje. Of nee, ik wil dat is helemaal geen sfeer die ik wil creëren. Ik vind het juist heel erg mooi om die band te hebben waarin alles verteld kan worden. Dat betekent ook dat het voor een buitenstaander soms kan lijken alsof er wat minder hiërarchie is. Misschien wat minder traditioneel. Zeker in de tijd dat ik kind was, was het al wel zo dat ik merkte dat het bij anderen thuis soms wel iets traditioneler was dan bij mij thuis. Bij mij thuis kon ik toch wel echt alles tegen mijn ouders zeggen. En het grappige daarvan, en ook, ik zeg nu allemaal dingen die je ook in het artikel terug kunt lezen, maar het grappige is dat mijn opa en oma, dus de ouders van mijn moeder, waren ook al heel vooruitstrevend voor hun tijd. Want mijn oma was bijvoorbeeld onderneemster en mijn opa die was vooral thuis bij de kinderen. Nou, dat was voor die tijd echt wel heel erg vooruitstrevend. En zij hebben dus mijn moeder en haar broer en zus hebben dus ook wel een opvoeding gehad die wat minder traditioneel was. En ik denk ik zelf ook. Was wel in een tijd waarin het al iets normaler werd om heel erg de emoties van je kind er te laten zijn en heel erg mee te denken. Maar nog wel stukken minder dan dat het nu is. En dat is voor mij ook heel erg belangrijk om al die emoties er te mogen laten zijn. Dat is natuurlijk ook iets wat ik heel erg uitstraal in mijn werk als oudercoach. En een quote die groot in het artikel staat, uit mijn mond, dus iets wat ik heb gezegd, is: uit mijn mond zullen ze nooit horen omdat ik het zeg. En ik dacht, dat is nog wel even een mooie om in deze podcastaflevering ook toe te lichten. Ik vind het niet zo nodig om een hele grote hiërarchie te creëren tussen mij en mijn kinderen. Dat betekent niet dat het niet zo is dat ik uiteindelijk de regels bepaal en dat ik hele duidelijke grenzen voor hun heb en dat ik echt wel zeer bewust met opvoeding bezig ben. Want dat ben ik absoluut wel. Er zijn hele duidelijke grenzen. Mijn kinderen weten precies wat er wel en niet mag. Maar, en dat is wat ik met deze quote bedoel, ze weten ook waarom het niet mag. Of waarom iets wel mag. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ik vind dat bij de opvoeding ook hoort dat je je kinderen leert wat jouw gedachten zijn over iets. En een antwoord als zijnde, je mag dat niet en dat is omdat ik het zeg, Ja, ik vind zelf dat kinderen daar niks aan hebben. En op deze manier, hoe ik het dus nu doe, zo ben ik dus ook door mijn eigen ouders opgevoed. Bij ons thuis, en dat is ook wat ik bedoelde met nou, wat minder traditioneel. Bij ons thuis was er ook altijd uitleg. En we konden altijd met elkaar de discussie aangaan. Dat betekende niet dat de hele ouder-kindrol was verdwenen. Want dat is heel vaak wat mensen denken. Hè? Die denken heel vaak in zwart-wit. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar het was wel zo dat mijn ouders ons serieus namen. En wij, mijn zusje en ik, voelden ons altijd gezien en gehoord. En dat is een van de belangrijkste behoeften die kinderen hebben. Gezien, gehoord en begrepen voelen. En je voelt je niet gezien als het antwoord op jouw waarom-vraag enkel is omdat ik het zeg. En dat is dus ook iets wat ik ja, in mijn opvoeding naar mijn kinderen heb meegenomen. En ja, de algehele conclusie is dat ik het eigenlijk wel ja, best wel vergelijkbaar doe met hoe mijn ouders het hebben gedaan. En ik zeg steeds ik, maar ik bedoel uiteraard ook Jonathan hierbij. Want ja, Jonathan en ik doen echt 50-50 alles met de kinderen. Ja, wij werken alle twee daarnaast heel veel en hard. Maar maken ook alle twee onwijs veel tijd vrij om met de kinderen te zijn. Dus in dat opzicht, waar ik zeg, bedoel ik wij. En ja, dat is wel grappig om te zien. Dat dat wel heel vergelijkbaar is. En ik ben er natuurlijk nu zelf als oudercoach heel erg bewust mee bezig. Ik weet natuurlijk ja, als geen ander wat bepaalde effecten zijn van uitspraken en handelingen die je als ouder doet. Mijn moeder geeft ook in het artikel aan dat dat wel iets is wat zij vroeger als ouder heel erg miste. Ze zegt ook letterlijk van ja, als ik zie hoeveel ouders Kimberly nu kan helpen met Breikind, dan ja, ben ik alleen maar heel blij dat dat nu bestaat. Nou, dat vind ik zelf natuurlijk ook heel erg mooi om te horen dat mijn moeder dat nou, zo heeft gezegd. Want het is ook één grote puzzel en één grote zoektocht en uitdaging voor ouders met jonge kinderen. Om überhaupt te bepalen waar je goed aan doet. En nou ja, dat is nog even het laatste wat ik wil zeggen over het artikel. Maar ik vind het wel belangrijk om ook te benoemen in deze aflevering. En dat is dat ik ook hier zelf in aangeef dat het bij mij thuis uiteraard ook niet altijd op rolletjes loopt. En ik denk dat dat heel menselijk is en dat dat er ook wel gewoon een beetje bij hoort. Het gaat er vooral om dat het niet de overhand heeft. En dat, het, ja, dat jij zelf als ouder ook het geduld kan bewaren. En dat is wat ik andere ouders ook zo erg gun. Dat ze niet de jaren voorbij laten gaan met het idee van het is maar een fase. Voor een paar jaar zijn we hier doorheen. Maar juist dat je optimaal kan genieten van deze periode met jouw jonge kindje. En nou ja, hier sluit ik gewoon even de podcast bij af. Er staat nog veel meer in het artikel. Het is 2 pagina groot. En mocht je het hebben gelezen, laat het me dan zeker even weten. Vind ik superleuk. En ik vond het ook heel erg leuk om in deze aflevering een kijkje te geven in mij persoonlijk. Een klein gedeelte natuurlijk, maar mocht je dat nou leuk vinden om er meer over te horen over hoe ik dat doe als moeder, dan hoor ik het graag. Want ik heb eigenlijk geen idee of dat iets is wat je leuk vindt of dat je liever de opvoedtips en ja, alle adviezen omtrent gedrag en emoties van jonge kinderen, of je die liever hoort. Heeft eigenlijk natuurlijk ook wel weer met elkaar te maken, want in alles hoe ik het doe zit natuurlijk ook een bepaald advies. Maar nou, laat het me vooral weten. Superleuk als je dat doet. En mocht je veel aan deze aflevering hebben gehad, of mocht je het gewoon een superleuke aflevering hebben gevonden, dan zou je mij heel veel plezier doen door even een 5-sterren review achter te laten. Kan gewoon bovenin door op het sterretje te klikken en dan kun je 5 sterren achterlaten om mij te supporten. Nogmaals, leuk dat je hebt geluisterd en dan zie ik je heel graag terug bij weer een volgende aflevering. Veel liefs!